Ja, mensen allemaal, hartelijk welkom vandaag op deze retraitedag. Het is 2 keer per jaar geloof ik dat ik op zo'n... Fruitbuik. Ja, je ziet het gaat eigenlijk als elke keer bij de satsang, dat wanneer je rustig gaat zitten, dat er dan een stilte komt waarin ontzettend veel gaat verdwijnen. Dat ontstaat zomaar. Daar hoef je niets voor te doen. Integendeel, het is juist dat niets doen dat dat proces mogelijk maakt. Die stilte wordt duidelijker en allerlei zaken waar je eerst toch in je denken en in je gevoel aan vast zat, die verdwijnen. Als je weer de draad oppakt van je patronen van gevoel en denken, dan merk je, het kost inspanning. Het is een constructie. In de stilte komt ontspanning en verdwijnen die gespannen constructies. Wanneer dat even heeft doorgeduurd, dan merk je iets nieuws. Wanneer je een klein beetje helder blijft bij dat proces van ontspanning, dan merk je dat die zuivere helderheid veel duidelijker naar voren komt. Dus het is een ontspanning, een op laten komen van de stilte, terwijl je bij jezelf blijft in helderheid. Dat wil zeggen als bewust zijn. Dan blijkt dat bewust zijn van jezelf, dus jezelf, op een heel nieuwe manier aanwezig te zijn. Je herkent jezelf voorafgaande aan die constructies. Stilte. Voorafgaande aan die constructies, voorafgaande aan de interpretaties. Is stilte. Die ontstaat zomaar in die ontspanning. Door die ontspanning krijg je een natuurlijke situatie. Je herkent dan het weer oppakken van die vaste patronen van constructie en interpretatie. Het kost sowieso een geweldige inspanning. Maar het is kunstmatig. Verder ook, wanneer ik even doorga met die constructies, van mezelf, van de wereld, wat ik hoor, wat ik zie, wat ik voel. Het is geen absolute werkelijkheid. Want het zijn maar constructies, het zijn maar interpretaties. Je ziet al heel duidelijk de betrekkelijkheid ervan, van die werkelijkheid. Terugkijkend zie je wel hoe sociaal die werkelijkheid bevestigd wordt, verstevigd wordt. Want wanneer je met elkaar in contact bent, je krijgt acties en reacties in het praten, in de handelingen, in de wijze waarop mensen elkaar zien, die toch weer een bepaalde constructie verstevigen. Maar je ziet ook, het is een sociale constructie. Het is een heel betrekkelijke werkelijkheid, want wanneer je in een andere cultuur zit, heb je een andere sociale constructie. Of in een andere subcultuur. Je ziet hoe betrekkelijk dan die identiteit is, die wordt geconstrueerd in een bepaald milieu. Die identiteit, dat heeft dus die verschillende aspecten van het wijze van denken, de wijze van voelen, de wijze waarop je vindt dat je moet handelen en reageren. De wijze waarop je moet praten. En je zit even stil in ontspanning. En al die dingen vallen weg. Hoe diep gaat dat wegvallen? Tot op welke hoogte? Het is het einde van een kalenderjaar. De meeste mensen die blikken dan toch weer even terug. Je stelt dan vast dat er weer heel wat gebeurd is in dit jaar. En je kijkt vooruit naar het nieuwe jaar. Dan zeg je, ja, zo gaat het voortdurend door. Afwisseling van de seizoenen. De voortgang van de werkzaamheden. Het leven dat verder gaat. Maar wanneer je dan toch met bezinning bezig bent. Je gaat zitten. Je gaat ontspannen. Er mag eventjes zo'n proces op gang komen van het denken over het afgelopen jaar, de tijd. Maar wanneer die ontspanning doorgaat, verder dieper door, dan stopt dat denken. Dan stopt het vastzitten aan de tijd. Die constructie van jezelf als iemand, een persoon die het afgelopen jaar weer van alles gedaan heeft, die verdwijnt. Dus wanneer je toch wilt bezinnen wat goed is, doe het dan op een goede manier. Laat het verder gaan. Dat is een bewust worden, niet alleen van de tijd die maar doorgaat en van jezelf in de tijd. Nee, nog verder, dieper. En daar ervaar je helemaal geen tijd meer. Er is geen tijd meer. Ja, dat zou ik een verdergaande bezinning kunnen noemen. Maar elk denken verdwijnt. Elke constructie verdwijnt. Die fundamentele elementen van constructie verdwijnen, zoals de tijd. Wat blijft er over? Die open sfeer van helderheid, zonder vaste patronen. Een open sfeer. Zonder vaste structuren. Een sfeer van zelf zijn, waarin geen voorkeursplaatsje meer zit wat de eigen identiteit betreft. Ga nog maar eens kijken wat de tijd betreft. Voor zover je nog een tijdsidee hebt. De jaren, de eeuwen, de millennia. Waar zit je zelf? Nou, dan moet je al heel hard nadenken en met kracht je op het plaatsje situeren, 2007, overgang naar 2008. Voor zover er nog een eigen centrum is, waarom zou het niet staan 3000 voor Christus? Dat loslaten dus van zo'n specifiek element van je hele structuur, betekent in eerste instantie dat de zaken door elkaar heen gaan lopen. Dus ook al blijft zo'n element bestaan, tijd, geschiedenis, zie je dat het eerste wat wegvalt, is de vaste vorm daarvan. Dan hoeft het nog niet eens helemaal weg te vallen. Maar de vaste vorm verdwijnt. Waarom zou het nou niet het jaar 3000 zijn? Waarom zou het niet een bijeenkomst zijn in de Romeinse tijd? Zo heb je dat ook met de ruimte. Ook zo'n hele basis element van die structuur waarin je leeft. Meestal heb je een voorkeurspositie in je lichaam. Dan zeg ik hier, de andere daar. Dit is dichtbij en dat is ver weg. Ook al verdwijnt de notie van ruimte niet helemaal, de structuur van die ruimte, ja, die gaat loskomen. En dan kun je net zo goed zeggen dat je thuis zit. Of in Amsterdam. Of op Bali. Het is goed om dat te herkennen, dat die vaste structuren loskomen. Het is een bepaalde laag in dat zelf zijn waarin die structuren niet meer vastzitten. Als je dieper naar beneden gaat. Natuurlijk, bij het slapen gaan, dan ga je er heel snel doorheen. En dan ben je het niet bewust. Omdat je het niet bewust bent, krijg je ook het omgekeerde, dat je 's ochtends er weer doorheen gaat. En dan zeg je, oh nou gaat het allemaal weer op dezelfde manier verder als gisteren. Ik knoop de draadjes weer aan elkaar vast. Gisteren was het 29 december, nou is het 30 december. En je pakt alles weer op in een tijdschema en in een ruimtelijk schema, zoals je dat gewend bent te denken. Dat is op een bepaald niveau zo dan geconstrueerd. Wanneer je weer bewust wordt van hetgene wat eraan vooraf gaat, dan zie je dus weer die betrekkelijkheid van die constructie. Dat betekent dat voor zover ruimte en tijd er nog zijn, alles door elkaar gaat lopen. Natuurlijk, wanneer gesproken wordt over Advaita, non-dualiteit, dan is het vaak in termen van alles los en vrij en open. En dat is natuurlijk zo. Alleen het is goed om die overgangen te herkennen, want anders dan komt er heel moeilijk een stabilisatie in die volledige openheid, die non-duale openheid. In die overgang blijf bewust. Accepteer maar dat alles in de wereld door elkaar gaat lopen. Al die scheidingen die eerst gemaakt zijn, die gaan verdwijnen. Blijf helder en je ziet wat er dan gebeurt. Dus die elementen van dichtbij, veraf, hier en daar, ruimtelijke elementen, die gaan allemaal door elkaar lopen. De tijd. Je ziet hoe betrekkelijk die is. De scheiding tussen ik en de anderen. Hetzelfde, de scheiding gaat verdwijnen. En dan ervaar je met die anderen ook. De notie van het mens zijn in zijn beperktheid en de totale openheid. Het gaat allemaal door elkaar lopen. Je ziet, er valt steeds minder over te zeggen. Het spreken geeft, wanneer het, ja, het meeste spreken, het geeft ordening. daarom in Joods-christelijke Genesis, eerst was het woord. Hetzelfde ook in de oude Veda's. Eerst heb je het woord, vach, en het woord geeft ordening. Een eerste energetische trilling die ordening geeft. Licht, pam. Dit is dit, dat is dat. Hier, daar, vroeger, later. Maar wanneer die scheidingen allemaal verdwijnen, wanneer de dingen door elkaar gaan lopen, geldt dus die taal niet meer. Het is goed ook om dat te herkennen. Wanneer die scheidingen wegvallen, terwijl intern helderheid blijft van bewustzijn, dan is er ook direct een weten, dit is onuitsprekelijk. Zodra je weer probeert het onder woorden te brengen, zit je fout. Ga maar kijken. Je kunt nog zeggen, het is onuitsprekelijk. Maar pas op dat je zo'n woord weer niet gebruikt op mentaal niveau en dan ga je daar weer verder over filosoferen. Dus eigenlijk is elk woord te veel. Hooguit kun je nog iets benoemen van die beweging daar naartoe. Bijvoorbeeld, grenzen verdwijnen. De scheidingen die we hadden, die zijn er niet meer. De onderscheiden dingen die gaan door elkaar lopen. Omdat er geen grenzen meer zijn, is er steeds meer een openheid. Er is nog dat zelf zijn als bewust zijn. Dat bewuste is dus een universele kwaliteit geworden. Een inclusief weten. Universeel. Een universeel zijn. Als de grenzen wegvallen, dan is alles toch universeel? Zijn er geen grenzen? is er geen einde. Het is eindeloos. En dat stel je zelf intern vast, want die sfeer intern is ook een bewustzijn. Universeel zelf zijn. Universeel bewust zijn. Let op, als in het universele bewustzijn toch weer verschijnselen optreden. Dat die verschijnselen dus optreden in dat universele zijn van je. Dus ze zijn niet verschillend van je. Voor zover je aanwezig bent als universeel bewustzijn, is er wel een weten dus van de verschijnselen die opkomen. Er is niet meer een verenging van je bewustzijn van waaruit je dan een afstand schept ten opzichte van de verschijnselen. Dat zou weer een constructie zijn met een scheiding tussen jezelf en de verschijnselen. Nee, wanneer je bewuste zijn universeel is, dan ben je zelf als bewustzijn ook in de verschijnselen. En ook daarachter. Dat betekent dus dat er geen voorkeursperspectiviteit is. Voor jezelf zijn dus universeel bewust zijn. Zijn een oneindig aantal perspectieven. Wanneer je merkt dat je zomaar kunt verschuiven in het standpunt van iemand anders. Wanneer je de wereld zomaar door de ogen ziet van iemand anders. Nou, hoeveel mensen zijn er op aarde? 8 miljard of zo. Dus dat zijn nogal wat perspectieven. Er wordt niet eentje vastgehouden als het eigen perspectief. Nee, dat is losgekomen. geloof dat in de scholastiek ook wel de definitie van God gegeven is. Van een bol die overal zijn centrum heeft. In de 20e eeuw is natuurlijk heel veel gerammeld aan die vaste constructies, die men eerst absoluut dacht. Denk ook maar eens een keer aan de relativiteitstheorie. Wat is werkelijk? Nou, daar kun je niks over zeggen, behalve wanneer je ergens met kracht zet, ik ga hier staan, dit is het waarnemersstandpunt, en van daaruit is er een werkelijkheid die je kunt meten. Maar iemand anders die zegt, nee, ik doe het hier. En die vindt dan een andere werkelijkheid. Dus op fundamenteel niveau. De moderne kunst, waarin ook weer dat doorbreken van die vaste, van het vaste perspectief, is doorbroken. Dus een beetje te beginnen met Picasso. Verschillende perspectieven. Ja, wat is nou de werkelijkheid? Nou, dat is blijkbaar een optelling van een aantal perspectieven. In de literatuur. Vaste interpretatiestandpunten die gaan verschuiven. Op een gegeven ogenblik, dan blijkt ook alles betrekkelijk te zijn. Goed en kwaad. In bepaalde beoordelingen van de 20e eeuwse literatuur is het boek van Robert Musil als het boek van de 20e eeuw naar voren gekomen. Der Mann ohne Eigenschaften. Dat is een typisch element van de 20e eeuw waarin die vaste identiteiten loskwamen. Zonder dat er een terugkeer was naar een vast standpunt, waarvanuit alles duidelijk was. Die vaste constructies, die zijn voor een heel groot gedeelte verdwenen. Dat betekent ook dat je eigen identiteit voor een heel groot gedeelte verdwijnt. En nu, eind 20e eeuw, begin 21e eeuw, een panisch zoeken naar nieuwe identiteiten. Wat is mijn identiteit? Als Nederlander. Nou, daar moeten we toch wat voor construeren. Als Europeaan. Terwijl we niet kunnen terugvallen op vaste interpretatiekaders van bijvoorbeeld de jaren 50. Toen was alles nog redelijk duidelijk. Maar wat er daarvoor geweest is met de Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog, koloniën die verdwenen, dat was natuurlijk een dreun. Die had natuurlijk niet direct het gevolg dat alles los zat. Het had nog even zijn tijd nodig. Maar toen in de jaren 60 viel het wel uit elkaar. Zie maar dat het onmogelijk is om weer terug te keren naar een vaste constructie. Vaste identiteit van jezelf. Een vaste wereld die heel duidelijk in elkaar zit. Het leven dat er is met een bepaalde zin. Het gaat niet meer. Blijkbaar is het zo diep losgeroemd dat alle pogingen vaak belachelijk lijken. Dus je ziet dat er een stuk openheid wel gekomen is, maar dat op alle mogelijke manieren toch weer geprobeerd wordt om iets kleins te structureren wat de openheid afschermt. Al is het maar in de vorm van, oh, dit doen en dat doen en dit doen en dat doen en dat evenement en hier moet het gezellig in een kleine kring zijn, daar moeten we het zoeken. Het is allemaal goed en aardig, alleen wanneer je ziet dat fundamenteel de zaak doorbroken is, dan komt het er dus op aan om dat dan maar ook onder ogen te zien. Je hebt geen poot om op te staan. Als je dat laat gebeuren, wanneer je dat uithoudt in die totale openheid, wanneer je dat accepteert, moet je kijken wat er dan gaat gebeuren. Dan blijkt heel iets anders aan de orde te zijn. Dat er een openheid is zonder scheidingen. Dat je volledig jezelf bent. Meer dan ooit. Meer dan ooit jezelf bent. Daarin, je bent alles. Nou, dat waren juist de dingen die men vanuit die gescheidenheid nastreefde. Maar nooit kon bereiken. Als werkelijk alles open blijft. Universeel zijn, universeel bewustzijn. Universele gevoelsmatigheid. Daarin zit de kwaliteit van gelukzalig zijn. Universeel gelukzalig zijn. Dat is de gevoelskwaliteit. Bewust zijn is die kernkwaliteit. eigen zijn, zijnskwaliteit. Universeel. Zonder scheiding. Als je het laat gebeuren, het wegvallen van die vaste stukken, vaste identiteit, vaste wereld, dan is ineens die openheid. Het is dus een eindeloze diepteontspanning. Daarin helderheid. Gaat in de sfeer van zelf zijn. Totaal open zijn, universeel. Bij deze Advaita-benadering kun je wel allerlei oefeningen inlassen, meditatieoefeningen, andere oefeningen, maar fundamenteel is het alleen maar een herkenning. Een erkenning, zo zit het. Dat is een acceptatie. Nadat je iets hebt vastgesteld. Oh, zo zit het. In mijn eigen zijnservaring. Oh ja. Oh ja. Dus je kunt allerlei aanloopjes nemen in die Advaita-benadering. Fundamenteel blijft datgene wat je als non-dualiteit herkent, als openheid vaststelt, dat je dat zo duidelijk herkent. Dit is het. Dat die andere constructies verdwijnen. Helemaal niet meer relevant zijn in de sfeer van jezelf. Heel betrekkelijk zijn. Dan blijft dat non-dualiteitsperspectief voorop staan. Ook al zijn er weer allerlei zaken in het leven, allerlei verschijnselen die opkomen. Die verschijnsel blijft secundair ten opzichte van dat primaire zijnsperspectief. Die openheid blijft voorop staan. Heel duidelijk, bewust. Geen scheiding. Alles wat dan nog komt, het zijn verschijnselen binnen deze sfeer van openheid. Ze komen op en ze verdwijnen weer. Dan zie je hoe betrekkelijk ze zijn. Dan is de hechting ermee verdwenen. Blijf dus in die sfeer, zodat alle resten van hechtingen en van verkrampingen, van stollingen, ook nog verdwijnen. Primair blijft die sfeer van die oneindige Satchitananda. En als dat je bewuste zijnsfeer is en blijft, is het andere totaal geen probleem meer. Dan is er universele gelukzaligheid. Nou, wat betekent dat? Wat er dan toch gebeurt in de wereld is toch ontzettend betrekkelijk. Het is een totaal open sfeer, ook die sfeer van gelukzaligheid. Dat is een hartkwaliteit, dat is een liefdekwaliteit. Totaal open. Alles zit erin, er is geen scheiding meer. Alles wat je hebt verlangd, dat is er. Als dat 100% duidelijk is, een oneindige Ananda. Je ziet dan, alle verlangens zijn verdwenen, omdat die vervuld zijn. Niet omdat je ze hebt afgezworen, nee, omdat ze vervuld zijn. Omdat er geen verlangen meer is, is elk lijden verdwenen. ver het lijden is, ja, wat moet er gebeuren? Dit, dat ineens die erkenning komt. Alle verlangens zijn vervuld. Het is alleen maar universeel zijn, bewustzijn, gelukzalig zijn. Het punt is dus dat je het zelf heel duidelijk kunt ervaren. Wanneer je jezelf in die stilte laat glijden, helemaal bij jezelf blijft, intern helder blijft, laat ontspannen en je stelt vast. Zo simpel is het. Zo simpel is het. Oké. Iemand nog iets? Wat toch nog verhelderend hoeft.
Ja. In de ervaring van die gelukzaligheid en die vrede en die stilte komt er toch telkens terug in beweging. Een reactie bij de weerspiegeling van waar helderheid mee is. Met andere woorden, als er hier pijn ervaren wordt, of medelijden eigenlijk, dan is er terug reactie. En bij mededogen ook.
Ja, wat gebeurt er wanneer er weer een hele wereld ontstaat? Het hangt dus allereerst weer van af hoe het zit in de eigen zelfsfeer. Wanneer het open blijft. Natuurlijk zijn er wel die verschijnselen. Dan zie je wel mensen die lijden. En dat ervaar je meer dan ooit. Waarom? Omdat er geen scheiding is. Je bent dat lijden zelf ook. Je voelt het ook van binnenuit. Het punt is dat het verschijnt in dat grote geheel wat je zelf ook bent. Zodat je ook duidelijk ziet wat de oorzaak is van dat lijden, die pijn. Natuurlijk, voor zover er een lichamelijke pijn is, dan is die lichamelijke pijn er. Maar het echte lijden ontstaat wanneer een persoon zegt, dat is mijn pijn en ik wil het kwijt. Wat is dus het punt in dat grote geheel? Dat je zegt, oh nee, natuurlijk, ik ervaar het allemaal, ik ben ook niet verschillend daarvan, maar, hé, dat grote, dat blijft primair. En het is te hopen dat daar op dat plekje waar een ik zich geconcentreerd heeft, dat het ook vrijkomt. Er is niet een ik die zegt, ik ga er aan werken en ik ga er aan sjorren en ik ga hem proberen te overtuigen en weet ik wat allemaal. Nee, door die universele aanwezigheid is er de grootste kans dat ook daar de zaak vrijkomt. Meer niet. Meer niet.
Er worden ook structuren en verbanden worden gezien.
Ja.
En ja. Zijn heel helder.
Ja. Dus stel je vast, oh ja, blijkbaar is dat voor die mensen zo. Zeg je, ja, dat is jammer, want je ziet ook dat er lijden uit voortkomt. Ja, hoe zal het verder gaan, dat weet je niet. Moet je maar accepteren. Het enige is, laat het alsjeblieft maar heerlijk open blijven in die sfeer. En natuurlijk daarin, laat het allemaal maar goed zijn. Universeel goed. En het punt is dus dat dan het de grootste kans heeft dat het lijden wordt opgeheven. Veel meer dan wanneer je wat voor activiteiten als een persoon weer gaat ondernemen.
Als persoon zit er hier telkens een woord dat opkomt van ik wil niet onverschillig worden.
Oké.
Okay. Dat is zo'n hele dunne lijn.
Maar wanneer die notie er nog is, dan ga je weer terug naar jezelf. Ja. Hoe zit het? Onverschilligheid, dan zie je ook wat er mee aan de hand is. Onverschilligheid is altijd een situatie in een dualiteit. Wanneer je een notie hebt, hey, kijk eens, wat er ook gebeurt, er zal geen onverschilligheid moeten zijn, is dat natuurlijk ook goed. Want het betekent dus dat je doorziet dat scheidingen maken en je terugtrekken onverschillig worden, dat totaal geen oplossing biedt. Integendeel. Dus, wat zou er moeten gebeuren als je zegt, hé, onverschilligheid moet maar niet optreden. Moet je dan als persoon, want zo gaat het meestal, als persoon zeggen, nee, ik ga me inzetten voor anderen of inzetten voor de wereld. Nee, dat is geen echte oplossing, want je ziet dat die persoon in zich die scheiding draagt. En dan zegt die persoon, ik moet niet onverschillig worden. Terwijl zijn basis gescheidenheid is. De mensen die dat dan ook zeggen hoor, en absoluut daar kun je achting voor hebben voor de mensen die op persoonlijk niveau zeggen, ik ga me zo inzetten voor de wereld, want ik wil niet onverschillig worden. Dus dat is heel prijzenswaardig natuurlijk. Alleen, je ziet dat die mensen het moeilijk gaan krijgen. Omdat er een innerlijk conflict komt. Ze moeten universeel zich geven aan de wereld, terwijl ze zelf niet universeel zijn. Je ziet dan ook, wanneer het werkelijk een hele zuivere instelling is van die mensen, dan gaan ze er zelf helemaal onderdoor. Want het leed van de wereld is veel meer dan een persoon kan behappen. Dus dan ga je er onderdoor wanneer je dat het allerbelangrijkste vindt. Nou, wie schiet er dan verder mee op? Dus je moet het dieper gaan kijken en zeggen, nee, voor zover ik als persoon nog denk, ik moet niet onverschillig worden, in welke richting zou mijn eigen sfeer dan zich moeten ontwikkelen? Nou, dat is het punt van het loslaten van mijn eigen gescheidenheden als persoon. Dan pas zal het goed komen. Ook wat dit element betreft, niet onverschillig worden. Pas wanneer die scheidingen weg zijn, dan kun je pas zeggen, ja, dan is echt alle onverschilligheid verdwenen. Want je bent die andere ook. Het gaat om het verlangen. En dat bedoel ik, dat is één type van iets. Een bepaald gevoel. Ik mis iets en ik wil het hebben. Ik heb vaker gezegd van oké, gaan we eens een keer kijken naar het verlangen. En zie maar dat je te weinig verlangt. Het verlangen moet niet weg. Nee, in het verlangen zit iets authentieks. Namelijk het verlangen naar het weg laten vallen van al die grenzen tussen het mijne en datgene wat over de grens ligt, dat ik mis.
Mag ik dat dan vertalen als het verlangen gaat voorbij? Je zegt het verlangen wordt gevuld.
Nou, ga maar kijken. Dus die structuur van het verlangen is meestal die, dit is van mij, een grens, en aan de overkant zie ik ook nog wat, en dat mis ik, dat wil ik hebben. Dat wil ik in mijn eigen sfeer trekken. Wanneer nou alle grenzen gaan verdwijnen? Wanneer je nou zegt van, hé, kijk eens, nee, ga kijken naar het verlangen, in het verlangen zit een universeel verlangen. Dus verlang steeds meer. Laat het verlangen nou eens een keer 100% worden. Wat betekent dat? Dat je hele eigen gerichtheid universeel wordt.
Oké, door de ontsluiting, mag ik dat zo zeggen dan?
Ja, maar er is geen echte ontsluiting, omdat je dan weer zegt van, aan de andere kant van die ontsluiting zou ook nog wat zitten. Nee, het is echt universeel. Wanneer het verlangen universeel wordt, word je zelf universeel. Wanneer het verlangen werkelijk universeel wordt, lossen alle scheidingen op en zeggen ja, nou is er alles. Omdat je zelf geen scheidingen meer hebt. Zolang nog dus de benadering berust op, nee, niet dat verlangen. Want het verlangen is de oorzaak van het lijden. Zit je in een dualiteit en het geeft problemen. Ook al trek je je terug in een klooster binnen de Himalaya. Ja, je bent bezig met mediteren. Je zegt, oh nee, dat verlangen dat moet er niet meer zijn. Los met het verlangen. Het verlangen, tuurlijk, duikt onder allerlei vormen weer op. In allerlei vermommingen. Waarom? Omdat je fundamenteel al die scheiding hebt gemaakt. Ik hier en in mijn sfeer wil ik niet meer dat verlangen hebben. Dus op een gegeven ogenblik zul je het verlangen moeten accepteren. Maar doe het dan maar 100%. En dan zie je dat het verlangen oplost. Daarmee los je er zelf op. In het verlangen zit een oneindig verlangen. Als je dat herkent, dan moet je niet ergens halverwege staan blijven, want dan denk je weer dat je het als persoon kunt bereiken. Oneindig verlangen. In het verlangen krijg je dus een beweging van jezelf in uitbreidende zin tot het universele. Dan is er helemaal geen gemis meer. Dit is een compleetheid. Er moet niks meer. Alles mag. Maar er moet niks meer. vraag je steeds weer opnieuw af, wat betekent het voor mij wanneer ik volledig compleet ben? Wat betekent het wanneer er niets meer hoeft? Wat betekent het wanneer alle verlangens vervuld zijn?
Door het woord verlangen, of nu het woord angst daarvoor in plaats zet, dat het dan ook gaat oplossen.
Ja.
Dat is heel grappig om
dat bij
jezelf te ervaren.
Ja, zeker.
Dan wordt het niet vanzelf.
Ja.
Verdwijnt of zo.
En dan verdwijnt het. Ja. Angst ook. Het is iets in een sfeer van gescheidenheid. Ik ben angstig voor dit, voor dat, of ik heb angst, wat toch te maken heeft met een ruimere sfeer die angst inboezemt. Maar wanneer die angst nou eens een keer helemaal geaccepteerd wordt, wanneer je er tegen gaat vechten, dan wordt die alleen maar sterker. Natuurlijk, je kan ook de andere kant hoor. Je kunt ook zeggen van, oh nee, kijk eens, ik ben mezelf, dus wat is dat nou eigenlijk? Het is iets wat opkomt en weer verdwijnt. Dus dan kan ook heel veel verdwijnen. Maar het is maar de vraag of dat werkt met die zware gevoelens vaak niet. Maar dan zie je, blijkbaar is het er. Van wat voor karakter is het? Ja, het is een bepaalde constructie van een ik die zich dan beangst voelt in een grotere sfeer die op me afkomt. Wanneer ik niet direct dit kan doorzien in zijn beperktheid, in zijn betrekkelijkheid, ja, laat het dan maar sterker worden. Laat ik het dan maar accepteren. Wanneer er een stukje helderheid zit en je laat het dan sterk worden, dat geldt voor elke emotionele kwaliteit, dan is het als het ware als een golf energie die opkomt, je overspoelt, maar je blijft toch jezelf en even later is het echt weg, omdat je niet vasthoudt. Het heeft de neiging ook voor jezelf, want het is absoluut, zo diep gaat dat, die angst die is eindeloos. Nou, laat die eens een keer eindeloos worden. Ook die angst heeft iets van oneindigheid in zich. En dat wil het ik niet. Waarom niet? Omdat hij voelt, wanneer ik daar naartoe geef, dan ga ik zelf te gronden. Verdwijn ik. Maar wanneer dat nou als jezelf zijn, nou eens een keer wel aanwezig laat zijn, volledig, dat het zich mag ontwikkelen, dat het werkelijk ook oneindig wordt, dan merk je, hé, is helemaal geen probleem. Het is opgelost. Omdat die oude gescheidenheidsstructuur is opgelost. Maar je ziet waar het grootste lijden uit voortkomt, dat is dus dat het ik wel ergens ervaart dat die angst of het verlangen in principe oneindig is. Alleen, het accepteert die oneindigheid niet. Omdat het ik voelt, dan ga ik eraan. Dus het moet beperkt blijven. Maar dan krijg je padstelling. Dan krijg je voortdurend lijden. Dus dat ik, dat is altijd halfslachtig. En dat geeft het lijden. Het heeft altijd een innerlijk conflict. Het geeft het lijden. Aan de ene kant zit erin van, oh nee, oneindig zijn. En aan de andere kant, oh nee, daar ben ik panisch voor, want dan verdwijn ik. Dus halverwege weer stoppen en je zit in de ellende. En je ziet hoor, op de verschillende manieren waarmee mensen daarmee omgaan met het fundamentele conflict. Dus of weer terugkeren naar een oud fundament, fundamentalisme. Of een beetje postmodern doen en dan zeggen, nou ja, och, zo is het allemaal. En vaak zijn het mensen die erg sarcastisch zijn, die ironisch zijn. Gisteren nog even een stukje Joep van het Hek gezien. Nou, dat gaat dan de lopende band. Maar je ziet dus al die maniertjes en dergelijke. Het is niks anders dan het omgaan met het fundamentele conflict. Toch gaat het leven door. Hoe moet het leven doorgaan? Nou ja, we kunnen niet meer teruggrijpen naar vaste overtuigingen. Want dat is allemaal verleden tijd en dat is allemaal waardeloos. Wat blijft er over? Nou ja, wat persoonlijke genoegentjes enzovoorts. En dan kun je die afkraken en dan kun je die afkraken. En, het zijn maniertjes om toch ja, verder te leven. Komt het op neer. En als je eenmaal die ruimte van blik hebt, dan zie je al die maniertjes. Als er niet een heel groot kader is, bijvoorbeeld christelijke kader. Of wat dan ook, socialistische kader van een eindrevolutie. Dan krijg je wel dat men het in een kleinere kring zoekt, bijvoorbeeld voetbal. En ineens is dat dan ontzettend belangrijk. Waarom? Omdat het dan toch weer ergens een klein beetje richting geeft aan het leven, zin geeft aan het leven. Dan is dat het kader waarin ook gesproken kan worden op een bepaalde wijze. Maar zo zie je dus steeds weer allerlei maniertjes.
Stel dat ieder mens universeel bewustzijn had. Hoe zou dan de wereld eruit zien?
Ga dat nou even eerst eens een keer bij jezelf bekijken. Dan krijg je daar een bepaald besef van.
Wij ga je toch weer construeren.
Ja, wie? Je zegt, wanneer iedereen nou dat universele bewustzijn bewust was.
Ja.
Nou, dan is er toch niemand meer om te construeren.
Oké, dan valt dus het ik weg.
Oké. Dan is er een universeel bewustzijn. Wat er gebeurt, dat gebeurt dan toch vanzelf. Zonder egoïsme.
gebeurt al vanzelf, hè?
Jawel, alleen wanneer mensen dan het idee hebben dat ze dat zelf moeten doen, dan krijg je dus wel problemen op dat niveau. Want dan lukt het niet en dan voelen ze zich weer beroerd.
Ja, het is een illusie, want het gebeurt al vanzelf. Tuurlijk. En je eisen volgt het anders dan moeten.
Tuurlijk.
Dus waarschijnlijk verandert het, dus...
Er verandert, jawel.
Het enige wat verandert is de spanning.
Dat is die ik-spanning die verdwijnt, maar dat is nou juist het fundamentele.
Ja.
Nou ja, dat hangt dus echt van het standpunt af van jezelf. Zit je daar als een persoon in, dan kun je daartegen vechten, maar het is natuurlijk toch overweldigend wanneer die hele sfeer dus een sfeer van haat is. Dus dat zal erg moeilijk worden om daar als persoon dan in te leven. Dus ja, wat er dan verder gebeurt, dan... kan van alles, het meest voor de hand liggend is dat je dan als persoon zegt, nou nee, oké, ik ga wel verkassen.
Ja, precies.
Er kan dus ook iets anders plaatsvinden, want wanneer werkelijk de zaak helemaal bij je openkomt, dan is het niet meer een ik-persoon,
die dan constateert
in dat geheel, wat dan als energetische spanning dat nog eens een keer vatbaar is voor die haatenergieën. Als je toch helemaal jezelf bent, totaal open bent, dan kan er wel bij anderen van alles aan de hand zijn, maar in jezelf kun je de zuiverheid betrachten. Totaal open zijn. Die voorbeelden zijn er natuurlijk genoeg. Kijk ook maar, ook in het Midden-Oosten met allerlei soefies. Die een zuiverheid in zichzelf ervoeren als totaal open zijn. Ja, hoe het dan gaat in het samenleven. Ja, soms loopt het heel slecht af. Dat is zo. Aan de andere kant, voor zover er wel zuiverheid is, blijft het betrekkelijk. Wat daar gebeurt. En blijft er dus primair die open ruimte van zuiverheid. Liefde. Schoonheid.
Het is toch wel, heel erg moeilijk om zeg maar daarin dat zuiveren te vinden. Of eigenlijk erin te blijven. In dat liefdegevoel. Want al dat energie van haat komt op je af.
Ja.
Het is allemaal ellende en haatgevoel en iedereen haat elkaar van jij hebt me dit aangedaan. Iedereen, het is nu op dit moment zo, hè, de laatste afgelopen 4-5 maanden voel ik dat zo erg. Iedereen heeft iets tegen elkaar van jullie hebben mij dit aangedaan. Dat is met ieder persoon.
Ja.
Die zit de andere, de vijand zeg maar.
Ja.
En het is heel moeilijk om daar open voor te zijn.
Dat het moeilijk is, dat het moeilijk ervaren wordt, dat is duidelijk. Dat is heel begrijpelijk. Alleen, wanneer je even verder ziet, dan zie je dus dat de oplossing alleen kan komen van ergens bepaalde kernen die niet meedoen met dat geheel van actie en reactie. Die daarin niet meedoen. Dus die vrij blijven ook van die spanningen die daar leven. En dat betekent dus dat je wel los moet laten, dus alles van jezelf als persoon daar los moet laten. Dan kan het gebeuren. Dan kan het gebeuren. Maar goed, hoe het verder gaat, dat is dus allemaal te bezien. Voor jezelf dus, houd het onderscheid tussen dat hele praktische, en wat jullie betreft waren er inderdaad ook wat heel duidelijk praktische elementen. Zeg je, oké, dan is dit gewoon het vervolg. In het geheel ligt dat voor de hand. Principieel blijft staan, waar je ook zit, dat het gaat om het totale loslaten van die ik-persoon die dan op dat niveau moet blijven reageren in die sociale sfeer. En nogmaals, wanneer je de voorbeelden daarvan zo ziet, dan is dat ook wel duidelijk. Ja, er zijn voorbeelden van. Mensen die werkelijk zo totaal in, als openheid aanwezig waren onder die moeilijkste omstandigheden. Iemand nog? Hilleke? Alles duidelijk?
Nee, ik heb toch een vraag. Ik verstond iets niet en ik wou het toch wel horen. Je zei iets over je omschrijving van God.
Nou, dat, ik verwees naar de scholastiek waar dat dan zo omschreven is. Op verschillende wijze hoor, ik weet het allemaal ook niet meer uit mijn hoofd. Maar dit was dan zoiets als een bol die overal zijn eigen centrum heeft. Dus niet één centrum van de bol met een afstand die overal gelijk is, maar heeft overal zijn centrum. Of een cirkel. Een oneindige cirkel die overal zijn centrum heeft, zoiets. Dus dan zie je dus dat die vaste structuur, tweedimensionaal of driedimensionaal, totaal vrijkomt.
Heet dat nou, zeg je, want ik verstand het nu weer niet, scholastiek?
Nou, dat is zo in die tweede helft van die middeleeuwen, hè, dat ze inderdaad allerlei systemen gingen maken. Dus die theologie, die werd helemaal ontwikkeld. Dus theologie, de wetenschap van God. Dus dan krijg je ook allerlei argumenten voor het bestaan van God. Dus mentaal kun je dat dan allemaal zo op een rijtje zetten. En dan zeggen, nou ja, er moet wel een God bestaan. Bijvoorbeeld de onbewogen bewegen. Als alles beweegt, moet een oorzaak hebben. En... maar ja, dan moet ergens iets aan het begin zijn dat niet beweegt. Er moet een begin zijn, zo ook het begin van alles, wanneer je vraagt naar oorzaak en gevolg, je vraagt maar terug. Je zegt, nou, dat kan eigenlijk wel oneindig zijn, maar ja, dan nog, dan heb je ergens in die oneindigheid toch iets wat een begin is. Nou, goed, ja, allemaal van dit soort dingen. Maar zo ook meetkundig, dat men dat probeerde dan zo aan te duiden. Dan zeg je, nou nee, goed, het is niet helemaal onzin. Het is niet helemaal onzin, want het zijn toch wel noties van mensen. En in die noties, je bent, ja, wat mij vroeger ook ontzettend intrigeerde was het begrip oneindigheid, wiskundig. Ja, met meetkunde, nou, twee lijnen die evenwijdig zijn, die kruisen zich in het oneindige. Nou, dat hele uurtje, dat was ik er wel mee bezig. Dus het zijn natuurlijk wel authentieke dingen van mensen zelf. Hè? Van hey, kijk eens, wanneer je nou een grens hebt, heb je altijd nog iets over de grens. Ja, we hebben een uitdijend heelal. Nou, hou dan maar weer op. Want dan zou het toch het heelal weer begrensd zijn. Nou, natuurlijk is de volgende vraag, wat bevindt zich nou aan de andere kant van die grens? Ja, heel logisch zeggen we dan. Maar wanneer je er even verder over na gaat denken. Het heelal is alles wat er is. Heelal. Ja, zegt Einstein dan. Die ruimte is gekromd. Oh, nou snap het. Dus wanneer je rechtdoor gaat, als je maar lang genoeg rechtdoor gaat, dan zie je op een gegeven ogenblik je achterhoofd. Nou, dat was met die film, hè, van Kubrick, die, hoe heet dat, Odyssee. Nou ja, zoiets. Ja. Ja, dan moet je voorstellen dat je eerst maar even voorstelt op een plat vlak. En dan heb je die platvlakkers. En die merken dan op een gegeven ogenblik, die zitten te meten. En die zeggen, nou nee, onze meting geeft aan dat de afstand langer is dan de afstand tussen de kortste rechte lijn tussen twee punten. Hoe is dat mogelijk? Nou ja, goed. Oplossing natuurlijk zien wij nou, oh ja, die ruimte is gekromd. Dus het klopt. Nou, zo hebben wij ook drie dimensies. En dan zitten we te meten. En dan zeggen we, nou, die kortste afstand tussen twee punten is een rechte lijn. In die drie dimensies. Maar we meten. En dan is die langer dan die rechte lijn. Ja, vierde dimensie. Dus onze driedimensionele wereld, dat is maar één van de mogelijkheden ten opzichte van die vierde dimensie. Nee, goed, dus in de voormoderne tijd was men er wel mee bezig, maar werd dat meteen dus, alle noties die verder gingen dan het denken in die tijd, werden dus meteen geprojecteerd, ook dat is God. Wij kunnen er niet bij, maar oké, we zitten er wel over te denken. Dat moet ergens dan toch bestaan, maar het is dan een goddelijke werkelijkheid, dus God. Maar wanneer dan die oude notie van God wegvalt, en dan in de 20e eeuw toch steeds fundamenteler, dus die ervaringen duidelijk worden dat de vaste geometrie niet klopt en zo. Ja, dan zeggen we, hey, blijkbaar is de werkelijkheid, onze werkelijkheid anders. Dan we gedacht hadden. En dat ook op heel fundamenteel niveau, dat dus werkelijk alle zekerheid bijvoorbeeld op fundamenteel niveau is opengebroken. Je kunt praktisch zeggen van, ja natuurlijk, we zijn er nou niet zeker van dit en van dat, en, maar hier fundamenteel. Fundamenteel is er geen echte zekerheid te krijgen. Bijvoorbeeld over de snelheid en de plaats van een elektron in een atoom. Zeg, gaat we gewoon meten? Nee, fundamenteel blijft er die onzekerheid. Want het meten kost al tijd. Het meten, dat doe je met, laat maar zeggen, elektronen. En dan wil je de snelheid van een elektron nog gaan meten. Nee, dus je ziet hoor, dat in die 20e eeuw wel heel duidelijk, dus allerlei vaste schema's zijn doorbroken. En het is goed om dat onder ogen te zien, want wanneer je dat niet doet, dan komt het toch op allerlei manieren weer terug. Het enige is dus om het maar open te laten. Wanneer het werkelijk open laat, nou ja, wat blijft er over? Alleen maar openheid.
Nou.
Nee, het heeft daar niks mee te maken. Maar het is wel prachtig.
Nou, er ligt dat het verschil tussen mystiek en gewoon de natuurkunde.
Nou, dat hangt er maar vanaf dus. Je hebt genoeg natuurkundigen en de grote, ook Schrödinger en Einstein en zo. Dat waren mensen nou, die hadden wel heel duidelijk oog voor die openheid, wat ze voor zichzelf ook ervoeren als een mystieke openheid. Want er is verder inderdaad dan niks meer over te zeggen.
Ja, maar
in de geleerde
gebeurt
dat
nog altijd dat
iets
zeggen.
Ja, oké, dan... Zeg je, oké, probeer maar hoe ver je kunt komen. En wanneer ze zelf merken dat ze op een gegeven moment niet verder komen. Dus dat ze alleen maar ergens kleine eilandjes kunnen aanwijzen in een niets, in een openheid. En die eilandjes die veranderen nog steeds. En die lossen op, kunnen ze ook niks meer. Nou, dan blijft er weinig over. En dat is de basis waarop inderdaad de meeste grote natuurkundigen hoor, in die zin ook mystiek waren. Niet allemaal, want je hebt ook anderen die zeggen, nou, zoals Capra en zo, dat zijn lui, dat zijn inderdaad mystici, dat zijn geen natuurkundigen meer, wanneer ze het taoïsme erbij halen. Dus die blijven een beetje nog meer op dat oude vlak zitten, maar ze erkennen wel dat er grenzen zijn. Alleen, zij zeggen dan van, oké, wij bemoeien ons niet met die ruimte voorbij die grenzen. Wij gaan alleen maar bezig puzzeltjes oplossen die op te lossen zijn voor ons. Nou ja, oké, dat is best.
Maar dan gebruik je het dus als middel om de openheid te ervaren.
Ja, ja. Maar dat is natuurlijk heel opvallend hoor, dat... Welke lijn je ook van het denken en wetenschap ook volgt, dat je natuurlijk ergens op die grenzen komt. Als je de biologie volgt, ja. Je gaat steeds verder onderzoeken. Je zegt, oh nou, dat DNA, oh prachtig, enzovoorts. Maar je ziet wel dus, niet alleen op cellulair niveau, dat al het leven één is. Al het leven bestaat uit cellen, was de definitie. Nou ja, goed, je hebt dan nog wat. Afwijking, maar goed, maar in ieder geval DNA, oké. Okay. Altijd bestaat de DNA. En dat DNA, nou dat is echt niet zo verschillend hoor, tussen de verschillende levende wezens. Ik weet niet, we verschillen maar in een fractie van de aap in DNA. Ik zeg je nou, oké. Okay. Blijkbaar is er, wat het leven betreft, levende wezens, allemaal eenheid. Of je gaat ecologisch kijken en zegt gewoon nee, alles is zo van elkaar afhankelijk. Wat wij aan zuurstofmoleculen krijgen, nou dat is al, weet ik hoe vaak al ingeademd en gebruikt die zuurstofmoleculen door allerlei andere levende wezens. De materie van het lichaam, nou dat is al, weet ik hoeveel, honderdduizenden keren, is het al gebruikt door andere levende wezens. In die hele stikstofkringloop, de koolstofkringloop. Afhankelijkheid van elkaar, in ecologische zin, de onderlinge afhankelijkheid in het hele ecosysteem, biosfeer. Nou, langzamerhand komt daar een beetje bewustzijn van, dat de aarde toch als één geheel gezien moet worden. Nou, zie je het? Ja, dus het is toch één geheel. En wanneer je even verder bent, zeg je, nou nee, kijk, is het heelal is één geheel? Ja. En als dat één geheel is, betekent dat er geen echte scheidingen zijn. Alles gebeurt in het grote geheel. Nou, zo kun je willekeurige wetenschap noemen hoor. Wiskunde aan de bal. Wanneer die denkconstructies niet meer geldig blijken te zijn. Of heel beperkt geldig. Niet algemeen geldig. Wanneer je ziet dat dat inderdaad een constructie is. Dat ze zomaar weg kunnen vallen. Ja. Wanneer dan de verschijnselen komen. Zonder weer in te kaderen in een constructie. Ja, dan zijn er dus verschijnselen zonder de constructie. Wat zijn dat? Ja, wonderen. Het zijn wonderen. Wanneer je zegt, oh, nou, dit vind ik geen wonder meer. Waar, op grond waarvan zeg je dat? Dan is het een bepaald denkproces geweest waarin je het ene stopt in een hokje en in een ander hokje en zegt oké, dit ook nog een keer in relatie met elkaar, oorzaak en gevolg. Nee hoor, dat daar die kaars brandt, dat is helemaal geen wonder meer. Iemand heeft die kaars neergezet en de ander heeft hem aangestoken. Nou, dat is het dan. Maar wanneer je nou ja, die constructies laat vallen, nou, desnoods door de hele dag op een kaarsvlam te mediteren, nou, dan verdwijnen die constructies dan. En dan is alleen maar kaarsvlam, verder niks. Wonder. Alles is een wonder. Ja, Anita. Jij ook hoor. Oké, dan houden we het hier maar op. Voor morgen.